Vorige week sprak Marco hier over de reis die Abraham maakte in zijn leven. Was je erbij? Even de ding uit beeld. En Marco vergeleek de reis van Abraham met de reis die wij maakten in ons leven. Abraham kreeg een belofte en hij was gehoorzaam en hij maakte een reis. En ik heb genoten van die boodschap, Marco. Ik was erdoor bemoedigd. Ik hou enorm van het beeld van de reis. Maar er was ook iets waar ik nog over wilde nadenken. Iets waarvan ik dacht van, hé, nou zegt hij iets. Maar ik heb meer tijd nodig om dat te kunnen ontvangen. En het was ook iets wat ik moeilijk vond. En ondertussen weet ik ook, dat ligt meestal aan mij. Meestal moet ik dan iets processen, iets leren. En heeft het te maken met mijn beperkte kijk op Gods koninkrijk. En een van de dingen die mij is bijgebleven uit Marco's preek, was dat de belofte die Abraham had ontvangen van God, dat hij die niet in vervulling had zien gaan. En Marco refereerde aan de tekst die in Hebreeën staat. Over Abraham onder andere. Al deze mensen, dit beroemde stuk uit Hebreeën 11, waar alle geloofshelden op worden gesomd. En dan staat er op het eind, al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan. Dat geldt niet alleen voor Abraham, maar dat geldt ook voor Isaac, voor Jacob, voor Jozef, voor Mozes, voor Gideon, voor Barak, voor Simson, voor Jefta. Voor David, voor Samuel. Het zijn de namen die genoemd worden in dat stuk. Al deze mensen die geprezen worden om hun geloof, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan. En ik werd er eigenlijk een klein beetje weemoedig van. Wat een tragiek zit daar ook eigenlijk in. Mensen die gevolg hebben gegeven aan een belofte, die hun best hebben gedaan, gehoorzaam zijn geweest, maar de belofte niet in vervulling hebben zien gaan. En dat was waar ik over wou nadenken. Ik vond dat onbevredigend. Geen vrolijk verhaal. Kun je dat begrijpen? Ik hou van succesverhalen. Over een belofte die wel in vervulling gaat. Ik hou van resultaat, realiseer ik me. Ik wil graag een belofte van de Heer ontvangen en die ook in vervulling zien gaan. Liefst nu. Vandaag. Meteen, dat is toch mooi. Ik wil graag een succesverhaal zien. Maar wat was nou de belofte die Abraham kreeg? Waar hebben we het eigenlijk over? En we lezen die verzen, Marco heeft ze ook gelezen. We lezen die verzen uit Genesis 12. God spreekt tot Abraham. En hij zegt tot Abraham, ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen en wie jou bespot zal ik vervloeken. Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Dat is de belofte die Abraham ontving. En Isaac en Jacob hebben die met iets andere woorden hebben dezelfde belofte ontvangen. Dat kun je lezen in andere stukken van Genesis. Maar dit is waar het begon. De eerste roep voor Abraham om een volk te worden. En als je deze belofte leest, heeft Abraham wel elementen uit die belofte in vervulling zien gaan. Hij heeft op zijn minst het begin van een volk gezien. Hij heeft kinderen geboren zien worden. Hij heeft nageslacht gezien. Hij heeft zegen gehad in zijn leven. Daar staat het. Hij heeft voorspoed gehad. Hij was een rijk man met aanzien. Ik zal je aanzien geven, staat er in de belofte. Hij was een man van aanzien. Maar het laatste deel van de belofte, de uiteindelijke vervulling waar alles om draait, die heeft hij niet gezien. Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. En de schrijver van de Hebreeënbrief legt het duidelijk uit. En die brief, die Hebreeënbrief, wordt geschreven 2000 jaar later, 2000 jaar nadat Abraham geroepen is. Hij wordt geschreven in de eerste eeuw na Christus. Dus Jezus is op aarde geweest, opgestegen naar de hemel. Opgestaan, opgestegen naar de hemel. En dan wordt deze brief geschreven. En we lezen nog een keer, Hebreeën 11. Al die mensen hadden een groot geloof. Abraham had een groot geloof. Daar wordt ook melding van gemaakt in dat hoofdstuk. Daarom heeft God in de heilige boeken over hen verteld. Toch hebben ze tijdens hun leven niet gekregen wat God beloofd had. Want God had bepaald dat het allerbelangrijkste pas in onze tijd, eerste eeuw, in onze tijd zou gebeuren. Jezus Christus zou op aarde komen en voor de mensen sterven. Pas dan zouden die mensen samen met ons gered worden. De belofte, het allerbelangrijkste, is de komst van Jezus. Zijn sterven en zijn opstanding uit de dood hebben redding gebracht. En volgens dit vers heeft Jezus ook redding gebracht voor alle generaties die voor hem hebben geleefd. Jezus bracht ook redding voor Abraham, Isaac, Jacob, Jozef enzovoort. Jezus bracht niet alleen redding voor de mensen in zijn tijd, maar hij bracht ook redding voor alle generaties voor hem. Redding is met de Heer Jezus gekomen. Leven is met Jezus gekomen. De belofte is vervuld in Christus. Jezus Christus is het centrale thema van de Bijbel. Niet alleen in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament. De belofte van Abraham ging over de Heer Jezus. Hij is de belofte. En dat is de verkondiging die de apostelen deden in de eerste eeuw. Boek Handelingen, lees je daarover. Wat is de boodschap van de apostelen? Petrus zegt in Handelingen 4, in een van zijn toespraken: jullie dachten dat Jezus niet belangrijk was, maar hij is belangrijker dan alle mensen, zegt Petrus. Hij is de redder die God gestuurd heeft. Er is niemand anders op de wereld die ons kan redden. Ik lees uit de Bijbel in gewone taal. Of Paulus, Handelingen 11, toespraak van Paulus. Vrienden, luister goed naar wat ik zeg. Dankzij Jezus wil God onze fouten vergeven. Ook alle fouten die volgens de wet van Mozes niet vergeven kunnen worden. Als je in Jezus gelooft, dan word je gered. De verkondiging van de apostelen ging over de Heer Jezus. Ging over de redding die hij heeft gebracht. Ging over de vervulling van de belofte die aan Abraham gegeven was. Nou, welke reis maken wij nu? Wat is onze reis van ons leven? De belofte is al vervuld. Abraham heeft 2000 jaar moeten wachten, zou je kunnen zeggen, tot de vervulling van zijn belofte. Tot Jezus kwam. Wij leven in een tijd dat Jezus al gekomen is, gekruisigd is en opgestaan is. Onze levensreis gaat gepaard met alle zekerheden die door Jezus Christus zijn geopenbaard. Dat is heel goed nieuws. Heel goed nieuws. Als we in hem geloven, zijn we gered. We hebben het net gelezen. Als we in hem geloven, hebben we leven. Eeuwig leven. Een zekerheid die je in je hart mag dragen. Ons perspectief gaat verder dan die 80, 90, of weet ik hoe lang we hier op aarde zijn. Sommigen korter. Maar we hebben eeuwig leven. In Christus hebben we eeuwig leven ontvangen. We zijn inwoners geworden van zijn koninkrijk, zegt de Bijbel. In Colossenzen 1 staat het als volgt. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons verlossing heeft gebracht. De vergeving van onze zonden. En ik zie, als ik deze verzen lees, zie ik het altijd letterlijk voor me. Dat God ons heeft gered. Hij heeft ons opgepakt uit het ene koninkrijk en hij heeft ons overgebracht naar een ander koninkrijk. Het rijk van zijn geliefde Zoon. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Jezus. En die Zoon heeft ons verlossing gebracht. Vergeving van zonde. Jezus bracht het leven terug op aarde. Jezus bracht liefde terug op aarde. Jezus bracht vergeving terug op aarde. Niet meer oog om oog, tand om tand. Vergeving werd geïntroduceerd. Jezus kwam naar de aarde. God kwam naar de aarde. En Jezus bracht het vermogen terug om gezonde relaties aan te gaan, te onderhouden. Want zonder onvoorwaardelijke liefde, zonder vergeving, is het onmogelijk om duurzame relaties te onderhouden. We kunnen niet leven zonder vergeving. Welke man en welke vrouw kan leven zonder dat hij vergeving nodig heeft en mag schenken? We kunnen niet leven zonder dat. We kunnen ook niet leven zonder liefde. Zonder iets van onvoorwaardelijkheid. Jezus heeft het gebracht. En als inwoners van zijn koninkrijk, Gods koninkrijk, zijn we als het ware een enclave in een vijandig gebied. We worden omringd door dat andere koninkrijk. Door een andere manier van denken. We worden omringd door een andere logica dan de logica uit het koninkrijk van God. Maar we zijn niet alleen. We zijn met elkaar. We hebben elkaars hand vast. En God is bij ons. Maar we leven in zijn koninkrijk. We zijn deel van zijn koninkrijk. Zegt Paulus in de brief van de Colossenzen. Maar we worden omringd door een wereld die in een ander koninkrijk leeft. Die een andere logica heeft. En tijdens zijn verblijf op aarde, tijdens zijn openbare bediening, 3 jaar ongeveer, 3+ jaar, heeft Jezus gedemonstreerd wat zijn koninkrijk was. Wat zijn manier van denken was. Hij heeft het laten zien. Hij heeft verhalen verteld, gelijkenissen. Maar hij heeft het vooral uitgeleefd. Het droop van hem af. Hoe het gaat in zijn koninkrijk. En dat is zo anders dan wij gewend zijn. Het eerste wat opvalt is dat Jezus oog heeft voor iedereen. Jezus heeft oog voor de zwakke, voor de onaanzienlijke, voor de verguisde. Jezus heeft oog voor mensen die door de maatschappij niet gezien worden. En dat zie je door alle evangelieën heen. Lees de evangelieën en je ziet dat Jezus oog heeft voor kinderen. Voor tieners. Voor tieners. Jezus heeft oog voor kinderen, tieners, vrouwen, tollenaars, hoeren, zondaars, zieken, blinden. Is dat bijzonder? Hij zag de mensen die anderen niet zagen. En hij waardeerde ze zoals ze waren. Want iedereen is waardevol. Dat is wat Jezus laat zien in zijn leven. Hij laat zien een ongelooflijke liefde voor mensen. Juist ook voor diegenen die door de maatschappij met weinig liefde en weinig waardering worden ontvangen. Jezus wel. Jezus zag ze staan. Jezus pakte een kind op zijn schoot. Jezus ging naar een tollenaar. Jezus ging, we weten het. Jezus' leven staat in het teken van de ander. En zijn grootste drijfveer is liefde. Liefde is ook pas liefde als die naar de ander uitgaat. Jezus is de goede herder die zijn leven geeft voor de schapen. Maar Jon sprak net een woord uit, een gedachte uit. En ik moest denken aan deze tekst die ik nu ga lezen, Matteüs 20. Omdat hij laat zien het hart van dienstbaarheid van Jezus, van God. Matteüs 20 zegt Jezus tegen zijn leerlingen: jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Jezus was onderwijs aan het geven over zijn koninkrijk. Jezus was in die tijd dat hij aan het uitleggen was hoe het functioneert in zijn koninkrijk. En hij zegt, in die andere wereld, wat we gewend zijn, daar zien we leiders hun macht misbruiken. Zo zal het niet mogen gaan in mijn koninkrijk. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ander moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn leven te geven als losgeld voor velen. Jezus is gekomen om te dienen en om zijn leven weg te geven als losgeld voor velen. En in deze verse zet Jezus die twee koninkrijken tegenover elkaar, die twee werelden tegenover elkaar. Zijn koninkrijk en de wereld waar we mee omringd worden. Het gedachtegoed wat eigenlijk zo goed verankerd is in ons denken. Een koninkrijk van onderdrukking, machtsmisbruik en een koninkrijk van dienstbaarheid. En we kennen de spanning tussen die twee koninkrijken. Want we leven in dat spanningsveld. Jij en ik leven daar. Toch? We kennen die spanning. De spanning tussen voorwaardelijkheid en onvoorwaardelijkheid. Jezus, prachtig verhaal vind ik dat. Jezus waardeerde de corrupte tollenaar nog voordat hij zijn leven had veranderd. Hij ging met hem aan tafel. Dat is onvoorwaardelijkheid. Het was niet zo dat Jezus eerst deze man zei, en ga jij je leven veranderen? En dan kom ik bij jou eten. Dat is voorwaardelijkheid. Jezus ging met hem eten. En ik weet niet of je doorhebt hoe een ongelofelijke verandering van denken dat was. Jezus ging met iemand die uitgekotst werd door de maatschappij. Algemeen erkend was dat hij corrupt was. Jezus ging met hem aan tafel en zag een mens. Hij zag geen corrupte tollenaar. Hij zag een mens die beschadigd was. Jezus ging eten. Jezus ontmoette een mens ergens op de reis van zijn leven. En als je Jezus ontmoet, dan veranderen er dingen. Als je Jezus ontmoet, dan verandert er iets in je leven. En deze tollenaar besloot zijn leven radicaal te veranderen. Hij besloot zelfs om wat hij genomen had van de mensen, om dat terug te geven. Hij veranderde zijn leven. Niet omdat Jezus dat van hem eiste, maar omdat hij Jezus ontmoet had. En als je Jezus ontmoet, dan gebeurt er wat van binnen. Dan veranderen er dingen. En als wij Jezus ontmoeten, verandert er iets in ons leven. En als wij Jezus blijven ontmoeten, dan blijven er dingen veranderen in ons leven. Wij als kerk, als gemeente, niet alleen wij, die klein clubje in Breda, maar het grote lichaam van Christus. Alle gelovigen in dit land, op deze aarde. Wij vormen het lichaam van Christus. Wij zijn het zichtbare deel van Jezus op aarde. Je zou kunnen zeggen, Jezus is teruggegaan naar de hemel en zijn lichaam zijn wij. Wij zijn geroepen om uit te leven zijn koninkrijk, wie hij is. En mijn gebed en ook mijn uitdaging, mijn reis als mens, als vader, als echtgenoot, als voorganger, is om te leven in diezelfde onvoorwaardelijkheid die Jezus ons liet zien. Om door mijn houding in het leven Jezus te vertegenwoordigen. Om door mijn houding mensen iets te laten proeven van wie Jezus is. En als mensen Jezus ontmoeten, dan verandert er iets in hun leven. Dat is onze reis. En het belangrijkste wat ik moet doen, is de dingen niet verpesten door voorwaardelijkheid te communiceren. Want dat sluipt erin. Dat is een ander koninkrijk. Dat is dat koninkrijk voor machtsmisbruikers. Gods koninkrijk is anders. Gods koninkrijk ziet mensen staan, ziet geen corrupte tollenaar, maar ziet een mens. In Gods koninkrijk ziet geen hoer, maar ziet een mens. In Gods koninkrijk, Jezus ziet mensen. Mensen die geslagen zijn door het leven. En met wie hij gunt dat ze in gezondheid gaan leven. En daarom ontmoet hij hen. Want als je Jezus ontmoet, verandert er iets. En dat is de oproep voor ons, voor jou, voor mij. Om een leven te leven waarin we Jezus vertegenwoordigen. Om een leven te leven waarin we mensen zien. Geen gedrag, maar mensen. Waarin we mensen waarderen. En of dat nou in je gezin is, op je werk, op school, thuis, waar je bent. Mensen. Mensen die liefde nodig hebben. Mensen die waardering nodig hebben. Mensen die het nodig hebben om te weten dat ze waardevol zijn. En dat is wat Jezus mogelijk heeft gemaakt. Jezus heeft door ons vergeving te schenken, we hebben er denk ik wel 3 of 4 of 5 liederen over gezongen. Door ons vergeving te schenken, maakt hij het mogelijk dat wij ook met mildheid en barmhartigheid om ons heen kijken. Want weet je, Jezus had oog voor de tollenaar, de zondaar, de zieke en de blinde. Dat is goed nieuws. Ik heb ook een gebrek. Jij ook. We hebben allemaal een gebrek. En Jezus ziet niet ons gebrek. Jezus ziet mensen. Jezus ziet geliefde kinderen. We zijn op reis. We zijn op reis. Een reis waarin we groeien. Groeien in het leven samen met Jezus. Het ontmoeten van Jezus. En vanuit die ontmoeting vindt verandering plaats. Is dat nodig? Ja, is nodig. Is dat leuk? Ja, is leuk. Is het goed nieuws? Ja, het is goed nieuws. We hebben het nodig dat we veranderen naar zijn beeld. Zodat we gezond worden. Gezonder worden. Het is een reis. We hebben geen haast. Vanuit de ontmoeting met Jezus kunnen we de ander accepteren zoals die is. Vanuit de ontmoeting met Jezus kunnen we vergeving schenken aan iemand die ons wat aandoet. Vanuit de ontmoeting met Jezus kunnen we weerstand bieden tegen verleiding die op ons pad komt. Vanuit de ontmoeting met Jezus kunnen we de kracht van zijn koninkrijk ervaren. Ontmoeting is waar het om gaat. Ontmoeting. Het was mooi wat Anita gebruikte, die woorden aan de voeten van de Heer Jezus komen. Ontmoeting. Aan tafel gaan. Dus Marco, je hebt gelijk. We zijn op reis. En ook wij zullen niet arriveren in ons aardse leven. Jezus is bij ons. Dat is fijn. Meer dan fijn. Dat is fantastisch. Maar we zijn op reis om te leven vanuit die ontmoeting, vanuit die verbinding met hem. En de realiteit is dat we daar kunnen groeien. Dat daar ontwikkeling nodig is. Dezelfde ontwikkeling waar Paulus over spreekt in de Filippenzenbrief. Ik lees een paar versen. Filippenzen 3. Dan zegt Paulus: het kennen van Christus Jezus mijn Heer overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn. Paulus had het verlangen om één te zijn met Jezus. Zie je het? Hij zegt het zelf. En hij zegt: ik heb mijn leven daarvoor afgelegd. Nou, we weten iets van zijn leven, maar dat is een andere preek. Hij wilde één zijn met Christus. En dan zegt hij vers 12, niet dat ik al zover ben. Niet dat ik al zover ben dat ik mijn doel heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Hij zegt: ik ben op reis, om in Marco's taal te spreken. Ik ben op reis. En ik weet waar ik naartoe ga. Ik ben er nog niet. Maar mijn reis is om één te zijn met hem. Niet dat ik al zover ben. Mijn doel al bereikt heb, maar ik houd vol. En mijn verlangen is dat ook wij zeggen, ja, we houden vol. We gaan op reis met hem. Dat is het goede nieuws. God is bij ons. God woont in ons. We kunnen ons uitstrekken om te groeien in alle nederigheid. En we hebben elkaar nodig op deze reis. We hebben God nodig op deze reis. Maar God is dichtbij, heel dichtbij. In ziekte en in gezondheid. In vreugde en in verdriet. God is erbij. Het is niet zo dat als je verdrietig bent, dat God er niet bij is. Of als je ziek bent, dat God er niet bij is. Dat is flauwekul. God is bij je. Dat is de belofte die hij geeft. En we zijn op reis. En juist in de moeilijkheden van ons leven is hij aanwezig. Soms begrijpen we de dingen niet. Hebben we eindeloos veel vragen. Dat is ons probleem. Maar God is trouw. Hij is bij ons. Amen.